Het is de bedoeling dat wij vanmorgen weer teruggaan naar Johannes 4. Na enige omzwervingen die wij 14 dagen geleden gemaakt hebben. Via Sichem. In Johannes 4 begint de geschiedenis van de Heer en deze Samaritaanse vrouw immers met te vermelden dat de Heer via Judea of vanuit Judea via Samaria naar Galilea zou gaan. En dus staat, hij moest door Samaria gaan in vers 5 van Johannes 4. Hij kwam dan in een stad van Samaria genaamd Sichar, nabij het stuk land het welk Jacob zijn zoon Jozef gaf. De Sichar, of ook wel Sichem. En we hebben gezien, aan de hand van allerlei voorbeelden uit het Oude Testament, dat Sichem een uitbeelding is van de tegenwoordige bedeling, in elk geval van de roeping van de gemeente in het bijzonder. Je kunt ook zeggen van de roeping van een gelovig overblijf in het algemeen. Maar dat is niet nauwkeurig genoeg. Het blijkt ook echt dat het gaat om een nieuwtestamentische aangelegenheid en dus speciaal de roeping van de gemeente in onze dagen. Sichem namelijk, een stad die, waarvan nooit helemaal zeker is of het wel bij Israël hoort of niet. Althans in de hele oude geschiedenis in Genesis. Maar op een of andere wijze wordt het eraan toegevoegd. En dan blijkt dat Sichem een uitbeelding is van de roeping van de gemeente in de bedeling waarin wij leven. Hoe dan ook, de Heer kwam op dat stuk land. Een stuk land dus, wat in het verleden al een belangrijke rol speelde en wat in de geschiedenis steeds weer naar voren kwam. Het heet dan ook officieel in vers 5, hij kwam dan in de stad van Samaria genaamd Sichar. En dan nabij het stuk land het welk Jacob zijn zoon Jozef gaf. In het Oude Testament zou je dat natuurlijk andersom lezen. Daar gaat het over een stuk land het welk Jacob zijn zoon Jozef gaf. En dat gelegen was nabij Sichem. Zo zit het daar natuurlijk. Maar hier gaat het andersom. Dat wil zeggen, dit wordt precies aangeduid. Zodat we niet alleen lezen over Samaria en over Sichem, maar ook over dit stuk land, het welk Jacob zijn zoon Jozef gaf. En dat land heeft dan eigenlijk precies dezelfde betekenis. Het is trouwens heel eenvoudig, dat stuk land waar het daarover gaat, wordt gegeven aan Jozef, zo staat het hier. Dat is bovendien de vereenvoudigde versie van het verhaal overigens, want het verhaal is wat ingewikkelder. Maar niettemin, het land werd door Jacob gegeven aan Jozef, zodat het de erfenis is, de bijzondere erfdeel is van Jozef. En eigenlijk is het ook zo dat dit ook dit stuk land uitdrukking geeft aan dat eerstgeboorterecht van Jozef. Dat blijkt uit oud-testamentische schriftplaatsen waarover dit land gesproken wordt. Het is altijd makkelijk zo'n Bijbel, er staat er gewoon bijgedrukt. In Genesis namelijk, hoofdstuk 33, geloof ik dat we er al waren vorige keer. Inderdaad. Daar ben ik al geweest de vorige keer ook al even, ja. Waar Jacob en Esau verzoend geraken. Hoe dan ook. En na die verzoening staat er dan in vers 17 van Genesis 33. Maar Jacob reisde naar Sukkot en bouwde een huis voor zich en maakte hutten voor zijn vee. Daarom noemde hij de naam die plaats Sukkot. Want Sukkot staat voor hutten. En dan vers 18. En Jacob kwam behouden tot de stad Sichem, welke is in het land Canaan, als hij kwam te Paddan Aram. En hij legerde zich in het gezicht der stad. En hij kocht een deel des velds waarop hij zijn tent gespannen had, van de hand der zonen van Hemor, of Gamor eigenlijk, de vader van Sichem, voor 100 stukken velds. En hij richtte al daar een altaar op en noemde het de God Israël zijn God. Nou, over dit stuk land gaat het, dat Jacob kocht van, laten we maar zeggen, van de Sichemieten. Waardoor Jacob op een of andere wijze verbonden raakt al met de inwoners van Sichem. Hemor is overigens Gamor, eigenlijk. Het is niet een H, maar een, niet een H, maar een Gert is het dan, hè. C-H, Gamor. En het is wel aardig, want Gamor is weer een ezel. De man heette zo, waarschijnlijk. Hij maakte geen deel uit van het koninklijk huis, maar hij had waarschijnlijk wel van die grote oren. En maar goed, Gamor, een ezel dus. En een ezel, dus Gamor is een ezel en een ezel is weer een uitbeelding van de gemeente. Dat weten we langzamerhand, hopelijk, sinds Palmpasen. En zo komen we toch weer bij dezelfde waarheid terecht, hè? De roeping van de gemeente als eersteling. Maar goed, er staat verder. dat het land wordt gekocht door Jacob voor 100 stukken gelds. En 100, dat is ook al eenvoudig, want 100 staat voor geloof in het algemeen. Geloof. Voor de erfenis eigenlijk, voor het ingaan in het koninkrijk, zeg ik ook wel voor het gemak. Want dan heb je meteen het verband met de 100 die genoemd wordt in verband met de kudde. Weet je wel, niet 99, maar 100. En ook de 100 in verband met de poort, de deur en het voorhangsel van de tabernakel. Die allemaal 100 vierkante L zijn. Dat heb ik al vaker genoemd, dus daar ga ik nou niet meer op in. Maar de gedachte is dat bij 100 ingegaan wordt, hè. En het is weer zo dat 100 kwadraat is van 10 en 10 is het woord van God. Zodat 10 maal 10 of 100 uitdrukking geeft aan geloof. Geloof in dat woord van God namelijk. En 100 stukken geld. Het leuke 100 stukken geld. Ja, hoezo? Hoeveel is het dan? Waren het 100 centen, 100 kwartjes, 100 guldens? Gewoon 100 stukken geld. Hoeveel het nou echt was, weten we nog niet. Maar het doet het niks ter zake. Het gaat voor ons toch alleen maar om het getal wat erbij staat. En met name dan om de betekenis van het getal. Dit stuk land bij Sichem dan wordt later weer genoemd. Omdat later in Egypte Jacob nog eens spreekt met Jozef. En hem dan zegt hoe zijn erfenis eruit ziet. Dat is in Genesis 48. Genesis 48, waar Jacob de zonen van Jozef zegent, en waarom dat gebeurt zal wel duidelijk zijn. Jacob zegent de zonen van Jozef, omdat Jozef geacht wordt de eerstgeborene te zijn. Dat was hij van Jacob uitgerekend niet, van zijn vader uitgerekend niet, maar Jozef was dat wel van moeders uitgerekend, dat wil zeggen van Rachel, want Jozef was de eerstgeborene van Rachel, en Rachel zou de eerste vrouw van Jacob geweest zijn. Waren het niet dat, enzovoorts. Kwestie van de omwisseling van het eerstgeboorterecht en dat soort dingen meer. Maar ik zeg altijd, Jozef was de oudste zoon van de tweede vrouw, van de tweede zoon, van de tweede zoon, van de laatste zoon van Terach. Ben ik inmiddels, maar goed. De vrouwen zitten te knikken, want die kunnen dat precies volgen, altijd die familieverhoudingen. Dat vind ik altijd zo leuk, hè? En de mannen niet, ja, ze weten dat niet. Nou goed. Maar er staat dan, in vers 21 van Genesis 48, nadat die zonen van Jozef gezegend zijn, en nadat Jacob zijn armen gekruist heeft, en Jozef zei, pa, dat hoort helemaal niet zo. En toen zei, pa, dat maak ik zelf wel uit. Want die had er ervaring mee, weet je wel, dat rechts en links verwisselen, de rechterhand op de linkerzoon en zo. Vanwege die verwisseling van het eerstgeboorterecht. Daar heeft dit dus alles mee te maken. En in dat kader, in die context, staat er dan, vers 21, daarna zeide Israël, het was Jacob, maar die wordt hier Israël genoemd, omdat dit alles met geestelijke dingen te maken heeft. Daarna zeide Israël tot Jozef, zie, ik sterf, maar God zal met u lieden wezen en hij zal u wederbrengen in het land uw vaderen. En ik heb u een stuk lands gegeven boven uw broederen, hetwelk ik met mijn zwaard en met mijn boog uit de handen Amorieten genomen heb. Nou, klaarblijkelijk is dit datzelfde stuk land waar Jacob voor betaald heeft aan Hemor met die 100 stukken geld. Dit wordt aan Jozef gegeven en wordt speciaal vermeld hier omdat het gaat om eerstgeboorterecht. Want de gedachte is natuurlijk dat Jozef boven zijn broederen nog wat extra zou krijgen. Een dubbel deel. Dat is natuurlijk weliswaar een onderdeel van de wet wat ik nu zeg. Hè, dat de eerstgeborene een dubbel deel krijgt. En de wet was hier nog niet. Maar het neemt niet weg dat we dat principe wel degelijk al uitgedrukt vinden hier. Omdat Jozef iets meer krijgt dan de andere broers, en wel als eerstgeborene. En dus, hij krijgt het stuk land boven zijn broederen. Het enige probleem zou natuurlijk zijn dat hier staat dat Jacob het veroverd heeft uit de hand van de Amorieten, en terwijl de andere plaats staat dat Jacob het gekocht heeft van Hemor. En, maar ik zou eerlijk gezegd niet weten wat nou de tegenstelling daarin is. Nou, tegenstelling, wat daar de tegenstrijdigheid in is. Hoezo zou dat niet kunnen? Ander voorbeeld. Israël zou het land Canaan cadeau krijgen van de Heer. En toen ze er kwamen, moesten ze het eerst nog veroveren. Kregen ze het dan niet cadeau? Jawel, want zonder de Heer zouden ze het nooit hebben kunnen veroveren. Ook geen tegenstrijdigheid. Dat lijkt het wel, maar dat hoeft het helemaal niet te zijn. Even iets dieper nadenken. En dat is hier ook zo. Het zal zo zijn dat het land inderdaad door Jacob gekocht werd. En daarna, of misschien ook daarvoor, verdedigd moest worden tegen of veroverd moest worden van de Amorieten. De gedachte die er echter achter steekt is natuurlijk veel interessanter. Vind ik. Want die geschiedenis, nou ja. Maar ik kan die geschiedenis toch nooit onthouden. Het lukt me alleen een beetje als ik weet wat de betekenis van is. Dan heb je een dubbele lijn. Dat is iets sterker. Dat is hier natuurlijk ook zo. Want Amorieten, wie het ook wezen mogen, Amorieten zijn de lui die altijd praten. Amorieten, komt van Amar. En dat is gewoon het Hebreeuwse woord voor spreken. Dus Amorieten zijn praters, sprekers. En als u het mij vraagt, omdat ze niet bij Israël horen, tegensprekers. En tegensprekers dienen wederstaan te worden, volgens Hebreeën 12 is het. Hè? Ja, die moeten wederstaan worden. Dat is kennelijk wat gebeurd is, maar Amorieten zijn een uitbeelding van ongelovigen in het algemeen en van de ongelovigen in onze bedeling in het bijzonder. En nog specialer, maar dan wordt die nog wat moeilijker, nog specialer zijn Amorieten een uitbeelding van de geestelijke boosheden in de lucht, zoals dat in Efeze dan heet. Want de tegensprekers in onze dagen zijn degene tegen wie wij als gelovigen te strijden hebben. En daarvan staat in Efeze 6. Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Nou, daar zijn Amorieten een uitbeelding van. Alleen dat spreken komt meestal dan tot ons niet rechtstreeks van die geestelijke boosheden. Maar wel degelijk via de mens. In het algemeen via het ongeloof of ongelovigen. Via het ongeloof van de mens. Maar hoe dan ook, Amorieten zijn tegenstanders. En je moet vooral de Amorieten meteen in verband brengen met deze geestelijke boosheden in de lucht. Zij spreken niet erg actief, maar zij spreken wel degelijk. En daarom staat het meteen ook tegenover de andere kant. Namelijk de Heer zelf, die ook in onze dagen spreekt. Weliswaar niet erg actief. Precies hetzelfde verhaal, niet erg actief. Wij horen hem niet spreken, wij krijgen er ook geen briefjes van en zo. Maar niettemin, hij spreekt wel degelijk. Omdat het woord gesproken is. Het gesproken woord van Christus namelijk is inmiddels tot ons gekomen. Ik geloof dat ik de vorige keer even bij stilgestaan heb. Ik dacht dat ik vorige keer even genoemd heb uit Jozua, of moet ik, daar moet ik nog naartoe misschien. Uit Jozua, waar gesproken werd over Aaron, Eleazar en Pinhas. Heb ik dat hier niet verteld? Pinhas staat dan voor de hoge priester van de ordening van Melchizedek Christus, maar dan speciaal in verband met de roeping van de gemeente. Degene die spreekt, en toch doet hij dat in het verborgene. Nou, de tegensprekers zijn dan de Amorieten. En dat betekent dan dat dit stuk land een uitbeelding is van de gemeente, het erfdeel van de gemeente, het erfdeel van de eerstgeborene, Jozef, dus inderdaad. Maar het wordt in de eerste plaats beërfd door die 100 sikkelen, dat was of die 100 stukken geld, oftewel door 100, door geloof. Maar aan de andere kant dient het net zo goed ook veroverd te worden op de Amorieten. Want dat is de grote tegenstander. Dus het is allemaal gemeentelijke waarheid die we hier lezen. Beide dingen zijn dus waar, hè? Het is gekocht en bovendien ook veroverd op of verdedigd tegen de Amorieten. En daarmee is het verhaal nog niet klaar, want we komen daarna terecht in Jozua 24. Maar daar waren we vorige keer ook al. Vers 32, vers 33 heb ik net alweer aangehaald, maar nou vers 32 van Jozua 24. Zij begroeven ook de beenderen van Jozef, die de kinderen Israëls uit Egypte opgebracht hadden, te Sichem, in dat stuk veld, het welk Jacob gekocht had van de kinderen van Chamor, de ezel. De vader van Sichem voor 100 stukken geld, want zij waren aan de kinderen of zonen van Jozef ter erfenis geworden. Natuurlijk. Dus Jacob had het gekocht en hij had het vererfd aan Jozef, de eerstgeborene, en zijn erfgenamen krijgen dat dan ook. En Jozef zelf werd dan ook in dat stuk land begraven, zodat we hier in Johannes 4 niet alleen te maken hebben met alleen maar dat stuk land, maar in dat stuk land ligt Jozef begraven. Hij is wel zoek, maar het is wel zijn erfenis. Nou, dat is de gemeente, hè. De eerstgeborene, hij is wel een beetje zoek, rust ook bovendien. Begraven zo ongeveer dan. Maar niettemin, het is er wel en dit stuk land is het erfdeel van de gemeente. Daar komt het op neer. En dan zijn we er nog niet, maar het is wel een aardige inleiding naar die andere tekst. Dat is dan Handelingen 7. Ik ben van tevoren gewaarschuwd dat ik die moest mee bespreken. Dus dat doen we dan, hè. Handelingen 7, dat is om het ingewikkeld te maken namelijk. Daar staat namelijk in vers 15 van Handelingen 7, daar is Stefanus aan het woord. Stefanus moeten we zeggen, volgens de accentteken, maar goed. Maar er staat dan in vers 15, en Jacob kwam af in Egypte en stierf, hij zelf en onze vaders, en ze werden overgebracht naar Sichem en gelegd in het graf, het welk Abraham gekocht had voor een som gelds. Hoeveel staat er nou niet meer bij, maar dat weten we nog. Had Abraham gekocht voor een som geld van de zonen van Emor, de vader van Sichem. En dat was het dan. Zodat hier ook staat dat Jozef en de zijnen, maar in ieder geval Jozef, begraven werd in dat stuk land, het welk gekocht was van de zonen van Emor. Maar Emor is Hemor en Hemor is weer Gamor. Dan heb je die oude grap, hè, dat weet je wel. Hè? In het Hebreeuws is het een geet, maar men leest niet goed genoeg. Men ziet het niet goed genoeg en leest een he, een ha dus aan het begin. En de Grieken die kennen geen ha, dus laten het ding gewoon weg. En dan hou je een emmer over in plaats van een ezel. Zo is het ongeveer, hè. Nou ja. Maar het enige moeilijke van dit vers is weer dat in plaats van de naam van Jacob de naam Abraham staat. Het is weer anders geworden. Ja. De makkelijkste verklaring is natuurlijk simpelweg deze, dat de naam van Abraham gebruikt wordt, maar dat Jacob bedoeld wordt. Dat is de makkelijkste verklaring. En het is een heel legitieme, want ik zou niet weten waarom, als er staat, mijn knecht David zal koning over hem wezen in Ezechiël, waarom dat ook niet betekent Christus, de Messias, de zoon van David. De naam van David staat, hè. Maar bedoeld wordt de Heer Jezus. Enzovoorts. En wie is de mens? En wie is de zoon des mensen? Enzovoorts. En dat is precies hetzelfde. Wordt bedoeld de Heer Jezus Christus. Een latere dus, hè? Zo wordt er gezegd dat. Andersom kun je ook rekenen. Je kunt ook terugrekenen. Andersom wordt er gezegd dat Levi tienden betaald heeft aan Melchizedek. Wat een anachronisme is, omdat Levi nog niet geboren was. Nou ja, zeggen wij. Toen Abraham tienden betaalde aan Melchizedek. Dus Abraham deed het, maar het wordt later van Levi gezegd. Want, en dat wordt het dan verklaard aan de Grieken, hè? Want Levi was nog in de lenden des Abrahams als hem Melchizedek tegemoet ging, of zoiets. Nou goed, zo wordt dus een naam gebruikt die eigenlijk gewoon chronologisch helemaal niet kan. Dat is een kwestie van toerekening, dat gaat heel goed. En ik zou niet weten waarom het ook niet hier het geval zou zijn. Want het gaat om een erfenis van Abraham. Het gaat om een deel, om bezittingen van Abraham, die dan terechtkomen bij zijn erfgenamen. En dat is helemaal van belang, omdat wij ook als gelovigen erfgenamen van Abraham zijn. Dus het is de makkelijkste verklaring en de meest voor de hand liggende. Er staat dus, Abraham kocht het voor een som geld van de zonen van Hemor of Gamor. Maar het was in werkelijkheid pas later Jacob, oftewel Israël. Dat lijkt mij voldoende, al kan ik er natuurlijk ook wel bij zeggen dat het best mogelijk is dat ook Abraham in de tijd poging heeft ondernomen om zich dit stuk land te verwerven. Dat zou heel best kunnen. Maar dan wordt het moeilijk, omdat er dan schriftplaatsen zijn die dat tegenspreken. Dan zijn er namelijk schriftplaatsen die zeggen dat Abraham geen bezitting had in het land, behalve dan één graf. Weet u wel, die beruchte akker van, hoe heet die ook weer, Efron. Waarop de spelonk van Machpelah gelegen was, helemaal aan het eind in het hoekje. En die akker kocht hij, inclusief dat graf. Dus het lijkt toch echt het meest voor de hand te liggen dat Abraham kocht een stuk land met daarop een graf in de tijd van Efron. En het is later Jacob die een stuk land koopt met erop een graf van Hemor. Alleen het wordt met terugwerkende kracht toegeschreven aan Abraham. Maar ja, dat komt in de Bijbel wel vaker voor. En de bedoeling is natuurlijk dat we bij Abraham denken aan het feit dat hij de vader is aller gelovigen. Alles wat de gelovige ontvangt als gelovige, alles wat hij dus beërft, is afkomstig eigenlijk van Abraham. Ook al is de lijn chronologisch lang niet altijd helemaal naar Abraham terug te volgen. Maar zo is het dus wel. Nou, dan ga ik terug naar Johannes. We hebben dus twee van die begraafplaatsen vanuit Genesis, hè? Twee begraafplaatsen voor de aartsvaders. De ene is de spelonk van Machpela, waar Abraham, Isaac en Jacob begraven werden, inclusief hun vrouwen. Er bestaat soms wat verschil van mening over, maar het is echt zo, behalve Rachel dan. Rachel niet, Lea wel. Want Rachel heeft iets te maken met die omwisseling van het eerste geboorterecht. Lea is namelijk Lea was de oudste. Lea was de oudste en Rachel was de jongste. En ze worden daar omgekeerd eigenlijk twee keer. Maar goed dan ook. Rachel werd daar niet begraven. En daarna, de volgende generatie zou dan volgens het eerste geboorterecht dan Jozef geweest zijn. Maar Jozef wordt begraven in dit stuk land bij Sichem. En Rachel werd begraven bij Bethlehem, de plaats waar de Heer Jezus geboren werd. Ja, de velden van Ephraim daar, op de weg naar Bethlehem. Dan moeten die herders later geweest zijn. Dat klopt natuurlijk precies, want Rachel was een herderin, staat er. Klopt precies. Hè? Wist je niet? Ja, dat is echt zo. Ja, er was nog iets wat daar gebeurde bij Bethlehem, maar dat durf ik nou niet te vertellen op zondagmorgen. Hè? Rut, roepen ze dan. Rut, ja, inderdaad. Nou goed. Ja, dus dit stuk land is een uitbeelding van de roeping van de gemeente. Naast dat stuk land wat een uitbeelding is van de roeping van Israël. Want hoe heet dat? Die spelonk van Machpela en die akker van Efron zijn eigenlijk een beeld van hoe een gelovig overblijfsel tot stand zou komen. Uiteindelijk door de opstanding van de dood. Daar liggen gemeentelijke waarheden opgesloten, dat is waar. Maar als je deze beide stukken land en graven met elkaar vergelijkt, dan is de spelonk van Machpela en wat erbij hoort een uitbeelding van de roeping van Israël en de bekering van Israël in de toekomst en de wedergeboorte, moet ik eigenlijk zeggen, van Israël. En dit stuk land bij Sichem is een uitbeelding van de roeping van de gemeente. Als je het met elkaar vergelijkt, uiteraard. Hè? En dat is wat we nu doen. Nou, dan waren we er nog niet, want er staat, en al daar was de fontein Jacobs. Dat zal wel, Jacob heeft in dat stuk land dus ook inderdaad een bron. Maar ik dacht zelfs meerdere, een put, hè. Een put gegraven, ik dacht zelfs dat er stond meerdere putten, hè. Zo was het toch? Ja. Maar goed, deze werd dan heel speciaal aan Jacob toegeschreven. En ik geloof dat je er ook vandaag nog kunt gaan kijken, het ding schijnt nog te druppelen. Nee, er is een kerk overheen gebouwd en er komt er toch een kraan uit de muur, geloof ik, of zo. Een beetje veel. Nou, ik zie het zo gauw niet staan. Ik dacht dat er stond dat hij de putten groef. Nou, ergens anders dan. In ieder geval, de put wordt toegeschreven aan Jacob. Al daar was de fontein Jacobs. En daar ging de Heer zitten. De fontein Jacobs is uiteraard gewoon een uitbeelding van het woord van God. En meer speciaal denk ik ook van het oude verbond. Want dat blijkt uit de rest van dit verhaal. Dat hoef je ook niet zelf te bedenken. Want men zit bij deze put en vraagt om water. De Heer vraagt het ook aan de Samaritaanse vrouw. En vooral de Samaritaanse vrouw wordt geacht uitbeelding te zijn van hen die onder de wet leven. Die immers de wet hebben. Daar kom ik nog wel op. Zodat deze fontein Jacobs een uitbeelding is van de wet. Oftewel van het oude verbond in het algemeen. Maar de Heer zegt, maar wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal. In vers 14, die zal een eeuwigheid niet dorsten. Maar het water dat ik hem zal geven zal in hem worden een fontein van water springende tot in het eeuwige leven. Zodat hier oude en nieuwe verbond tegenover elkaar gezet worden. Het water uit de bron van Jacob is een beeld van het oude verbond. En het woord, het water wat de Heer geeft is uiteraard het nieuwe verbond. Maar daar zijn we er nog niet mee. Want ik zeg wel oude verbond en af en toe zeg ik wet. Maar dus moet ik een beetje mee oppassen. Want het blijkt namelijk dat hier niet aan de wet in het algemeen gedacht moet worden. Aan de Mosaïsche wetten bedoel ik zozeer. Maar er zou juist en vooral gedacht moeten worden aan de boek Genesis. En dus ook aan de beloften die in het verleden gedaan zijn. Dat hoort ook bij het oude verbond uiteraard. Dat is ook oud-testamentisch. Maar het gaat er nou juist om dat die Jacobsbron de aanleiding is tot het verhaal over het water wat de Heer zou geven. Met andere woorden, dat wat de Heer geeft komt eigenlijk voort uit het oude, uit deze Jacobsbron en dus eigenlijk uit Genesis. Oftewel, het komt voort uit de beloften die aan de aartsvaders gedaan zijn. Dat is de verbinding die hier gelegd wordt. Het is natuurlijk vrij gemakkelijk om te zeggen dat de Samaritaanse vrouw gewoon een beeld is van Israël wat leeft onder de wet enzovoorts. Maar het is eigenlijk nog wat beter dan dat. Het gaat verder terug namelijk. De Samaritaanse vrouw is het beeld van degene die de boeken van Mozes hebben in elk geval. En daarmee de basis in handen hebben voor het latere nieuwe verbond. De belofte namelijk. Beloften die niet vervuld zijn in de dagen van de Mosaïsche wet, maar beloften die vervuld worden later in de dagen van de gemeente. Daar gaat het om. Die lijn wordt ook rechtstreeks getrokken. Denk erom dat hier helemaal niet over iets Joods gesproken wordt. Integendeel, het gaat er buitenom. Niet aan het judaïsme wordt gedacht, maar wel degelijk aan de beloften zoals die in de eerste plaats in Genesis gedaan zijn. Dan zal het duidelijk zijn dat de versen die we net gelezen hebben over Sigar en een stuk land en Jacob en Jozef en Abraham enzovoorts, dat allemaal aanhalingen zijn van Genesis. Dingen die weliswaar later nog een rol spelen, maar ze vinden oorzaak in Genesis. Nou, tegen dit decor, leuk hè, we hebben nou decor gebouwd van het verhaal, hè? Dat wordt hier neergezet. Hè? Tegen dit decor komt de Heer Jezus op het toneel. Al daar was het fontein Jacobspunt en dan begint het verhaal. Jezus dan, vermoeid zijnde van de reizen. Ik vind net een toneelstuk, eerlijk waar, hè? Dan komt hij aan, hè? Jezus dan, vermoeid zijnde van de reizen, zat al zo neder, dus ging daar zitten. Nevens de fontein, naast de fontein, hij identificeert er zich mee. En het was omtrent de zesde uren. De fontein zelf is natuurlijk duidelijk dat de Heer erbij gaat zitten enzovoorts. En dan krijgen we de zesde uren. Dat is meestal wat onduidelijker. Die zes. Maar we moeten die zes ook niet in verband brengen met een zesde bedeling, maar met het principe van de zes in het algemeen. En dat is namelijk dat zes verbinding brengt. Zes spreekt over verbinding, over dat dingen samengevoegd worden. En daarmee spreekt het ook over het priesterschap. En met name het hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Daar gaat het uiteindelijk toch altijd om. Zes brengt namelijk verbinding. En zes is namelijk een haak. Binnenkort in Harmelen. Hè? Daar zijn we gauw aan toe. En zes is namelijk eigenlijk een haak. Zelfs onze zes is een haak eigenlijk. Hè? Een haak en die bindt de dingen aan elkaar, haakt de dingen aan elkaar. In zichzelf is het niet veel bijzonders, maar heeft de functie om twee dingen aan elkaar te koppelen. En ook eventueel, als het over tijd gaat, om het voorgaande te verbinden met dat wat volgt. Dat is ook de functie van de zesde bedeling. In zichzelf stelt die bedeling niet zoveel voor, omdat het de kost is ver uit de kosten van allemaal. Namelijk 40 jaar, en zelfs daar kun je nog een vraagteken bij zetten. Dat is namelijk het maximum, 40 jaar. Maar voor sommigen duurt het veel korter. Voor Israël zelf eigenlijk maar 7 jaar, als het er helemaal over gaat. Hè? Maar goed, het is de kostenbedeling uit de hele geschiedenis. De bedoeling daarvan is ook dat de dag des mensen verbonden wordt met de dag des heren. Dat is de kortste manier om het te zeggen, denk ik. Maar uitgebreider. De bedoeling van die zesde bedeling is om de wereld die nu geregeerd wordt door de mens te brengen onder de heerschappij van de Heer. Van de dag des mensen wordt het de dag des Heren. En als u dat nog in gedachten hebt, dan weet u misschien ook nog dat de dag des Heren aan Israël althans officieel begint al na de 70ste week van Daniël en dus 7 jaar na de opname van de gemeente, zodat de zesde bedeling voor Israël inderdaad per kort duurt. Hooguit 7 jaar. Maar dat is zo is met de zesde dag van de week voor Israël ook. Dat is immers de vrijdag. En die eindigt s'avonds al als de zon ondergaat, want dan wordt het al Sabbat. Ook een beetje vroeg. Hè? Sabbat komt wat vroeg voor Israël. S'avonds al op de zesde dag. In plaats van de andere ochtend. Laat maar weer zitten. Zes dus, niet meteen in verband brengen met een bedeling. Dat is trouwens altijd wat fout, omdat zo'n bedeling ook maar een toepassing is van bepaalde principes. Zes staat namelijk voor verbinding die tot stand komt en eigenlijk staat er dus voor verzoening. Verzoening niet in de zin van bedekking, maar verzoening in de zin van dat partijen tot elkaar gebracht worden. En dat is precies de functie van de hoge priester. En de naam Jozef heeft ook die betekenis van dingen bij elkaar brengen. Nou, daar ben ik even niet op voorbereid, dus dan sta ik te denken, kan ik dat zo gauw in de Bijbel vinden? Ja, dat is de linkse bladzijde, de rechtse kolom, iets boven het midden. Daar staat dan, maar ik weet niet. Ja, alles. Dus ik sta nou te kijken of ik het lezen kan zo, met mijn ogen dicht. Maar dat lukt niet. Of ik kan lezen wat ik vers ervoor staat. Maar dat lukt me niet. Maar er staat inderdaad iets van over Jozef. Dat zijn naam betekent dat samengevoegd wordt. Dat is ook de betekenis van de naam van Levi, overigens. Dat is wel aardig. De namen van Jozef en Levi zijn dus eigenlijk synoniemen. Ze hebben beide betekenis van dat dingen bij elkaar gebracht worden. En eigenlijk zouden we moeten zeggen, ze hebben beide de betekenis van verzoening. Alleen dat is een wat, hoe heet dat, ambivalent woord. Dat betekent namelijk dat het verzoening in het Nederlands althans, en ook in de Bijbelse jargon, de twee verschillende betekenissen heeft. De een die van bedekken, maar daar heb ik het nu niet over. En de andere is die van dat partijen bij elkaar gebracht worden. En dat is de betekenis, de laatste is de betekenis van zowel de naam van Levi als de naam van Jozef. Maar dat is ook de betekenis van de zes. Zodat je nou ziet dat Jozef dus eigenlijk ook een leviet is, op een andere manier. Toch ook een priester, en dat is natuurlijk het bekende verhaal, want Jozef is een type van Christus, de eerstgeborene, die inderdaad de hoge priester is, naar de ordening van Melchizedek, en waarvan Levi een voorbeeld is. De naam van Levi wordt trouwens ook gebruikt voor de Heer Jezus in Malachi. Maar ja, dat even terzijde. Maar de zesde uur staat voor dat verbinding of verzoening tot stand komt. Dat blijkt ook wel, want dat is de volgende zin, daar staat het. En er kwam een vrouw uit Samaria. Het is 6 uur. Dus er moet iemand komen, want er komt verbinding, hè? Er komt contact. Wie zou het zijn? Nou, een vrouw uit Samaria staat er. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Daar heb ik al de meest vreemde verhalen over gehoord. Want een van de verhalen was, maar ik heb het in Johannes 4 nooit terug kunnen vinden. Een van de verhalen was, die vrouw komt om de 6e uur om water te putten. Dat kan helemaal niet, want dat hoort niet zo. Nou heb ik altijd gedacht, je gaat water putten als je water nodig hebt. Hè? Ken je dat verhaal ook, ja?
Want er wordt wat verteld door... Het is natuurlijk een schitterend verhaal. Een man en een vrouw die elkaar ontmoeten is sowieso een mooi verhaal. En hier helemaal een vreemde discussie. En die vrouw die zich zo merkwaardig gedraagt. Nou, voor een vrouw niet zo erg, maar dat doet er nou niet toe. Hartelijk dank, zuster. Ik ben dus nu vast gewaarschuwd voor de rest van het verhaal. Want er komt nog wel het een en ander. Maar men zegt dan, het is de zesde uur, en dan moet je eens opletten. De zesde uur kun je even gauw omrekenen. Dan is het dus 12 uur 's middags, want de dag begint 's morgens bij de opgang. Leuk, hè? Ik vond het leuk dat net niemand me in de reden viel toen ik zei dat de Sabbat voor Israël al begint 's avonds. En dus al erg vroeg. En bij of het een of bij de ander zou ik een opmerking moeten krijgen. Omdat de gangbare gedachte dikwijls is dat de dag zou beginnen 's avonds bij zonsondergang. Dat hebben wij op de zonderschool zo geleerd en dat was fout. U weet, ik heb heel veel goeds geleerd daar, maar dit was toch verkeerd. Want de dag begint gewoon 's morgens vroeg bij zonsopgang. De dag veronderstelt licht, dat is heel eenvoudig. De dag veronderstelt dat iets aan het licht komt, dat er dus licht komt en het wordt pas licht bij zonsopgang. Dat is de normale gedachte. En ook die mensen die menen dat de dag begint bij zonsondergang, wat een hele omgekeerde wereld is, maar ook degenen die dat denken weten heel goed dat de zesde uur 's middags is. Het heet van de, nee, niet heet, maar wel als de zon het hoog staat om 12 uur 's middags ongeveer. Nou, zo is het ook. De dag begint bij zonsopgang en de zesde uren, vandaar afgerekend, levert ons de middag op. Men zegt dat dat niet de tijd is om water te halen. Ja, dat weten wij wel, maar dat wist die vrouw misschien niet. Ja, ik kan er nooit zo goed mee overweg met zulke dingen. Men zegt ook dat het daarom was dat ze maar alleen was. Want het schijnt dat de vrouwen zich moeten opstellen in rijen van, weet ik veel, om gezamenlijk water te gaan putten. Wat me ook vreemd lijkt, want voor zover ik de vrouwen ken, doen ze dat niet. Want dan staan ze allemaal in de rij bij die put te wachten op elkaar en te dringen van wie zal er eerst. Je gaat dus op een tijd dat je denkt dat er niet zoveel anderen zijn. Nou, in strijd daarmee is weer de gedachte dat in de supermarkt je ook altijd met 30 man voor de kassa staat. Want bij de rekken kun je wel bij, maar bij de kassa niet. Want je hebt je karretje toch al vol en de klant hebben ze al. Vertel je dat maar aan meneer Albert Heijn nog eens een keer. Dus ik vind het een verschrikking. Dat, een ramp zelfs, hè. Dat is in het buitenland wel anders. 60 kassas op een rijtje en zo. Hè? Waarvan er maar 10 in gebruik zijn of zo. Maar die hoeft tenminste niet te wachten. Nou, in elk geval, het wekt de indruk alsof de dames toch allemaal gelijk gekomen zijn. Maar dat is ook een misverstand. Hè? Want dat gaat de hele dag zo door. Nee, ik geloof er dus niet in. Nou, dan is er nog een vrouw en zegt, het is midden overdag. Dat kan eigenlijk helemaal niet in de verschillende tijd. Maar ze gaat omdat ze dan alleen is. Want ze geneert zich voor de buren. Ik zou niet weten waarom. Hoezo? Hoezo? Ze heeft er niet eens een.
Alleen niet, even niet.
Is dat een schande?
Nou, de naam zal niet altijd best.
Ik heb in de Bijbel gelezen dat het zelfs een schande is om helemaal geen man te hebben voor een vrouw. Dus ik bedoel, ja, ik dat was een moedertat geweest. Hè. Ik vind, kijk, weet je wat ik nou maar zeggen wil? Er wordt zoveel over verteld. Meestal trouwens over. Nou ja, goed, laat maar zitten. Maar er wordt. Hè? Over andere en zeker vrouwen die geen man hebben en zo. Maar hoe dan ook. Er wordt zoveel over verteld, maar het heeft geen Bijbelse grond. Ik bedoel, je kunt het er wel in passen. Maar ik kan nog een paar andere verhalen bedenken die er ook wel in passen. Hè? Die andere vrouwen waren wijze, die lieten hun man water halen, die zijn er beter op gebouwd. Of zo, hè. En die doen het pas avonds als ze uit het werk komen, weet je veel. Ik geloof daar niet in. En over dat ze 5 mannen gehad heeft en dat ze de man die ze nu heeft, dat er man niet is. Daar staat niks verkeerds over verteld, hoor. Ik loop natuurlijk wat hard van stapel dan, als ik daar nu over begin. Maar gij hebt 5 mannen gehad. Er staat niet 5 boeleerders of zoiets. Hè? Nee, staat de vertaling. Hè? Of 5 minnaars of zoiets. Er staat het toch niet? En er staat ook niet dat ze een hoer was. Staat het toch niet? Als dat zou zijn, zou het er wel staan. Want dat staat er gewoon, normaal gesproken in de Bijbel, gewoon bij. Hè? Ik zeg, dat is niks bijzonders, maar... Ja, goed. Zo bedoel ik het niet. Maar dat het vermeld wordt, is op zich niks bijzonders. Dat had er makkelijk kunnen staan. Maar het staat er niet. Dus je ziet er helemaal niks fouts in. Bovendien, te beweren dat er wel wat fout zat... betekent tegelijkertijd... het ontkennen van de betekenis van dit verhaal. Want als je zegt, die vijf maanden, dat had helemaal niet gekund, dat zou niet hebben gemogen, of geworden, of zoiets, hè, dan schuif je het meteen in de hoek van de ethiek. Het was fout en daarmee uit. Maar zo fout was het niet, want die vijf maanden zijn wel degelijk een beeld van de vijf boeken van Mozes. Nou, wat is fout met de vijf boeken van Mozes? Wat is het fout met het woord van God? Samaritanen hebben dat immers, de vijf boeken van Mozes. Dat heb ik u geloof ik verteld al, hè? Dacht ik. Niet even niet te veel herhalen. De Samaritanen kenmerken zich doordat ze de vijf boeken van Mozes hebben. En deze vrouw staat, gij hebt vijf mannen gehad. Dat is een beeld van die vijf boeken van Mozes. Waarom zijn die mannen niet gewoon gestorven? Achtereenvolgens. Dan kun je vragen, dan zal die vrouw al wat uitgespookt hebben. Ja. Het zal wel iets door de rattengif. Weet je wel. Nou goed, dat zal dan wel weer. Maar waarom die achterdocht? Ik vind dat nogal onterend voor de vrouw. Over wie echt helemaal niks lelijks gezegd wordt. Helemaal niet, absoluut niet. Dus ik zou zeggen, laten we er in ere herstellen. Je kunt beter meelijden met haar hebben.
Ja,
vind ik wel, ja. Nou, dus die kwam water halen, gewoon, die kwam water halen, anders niks. Die kwam elke dag water halen, steeds opnieuw, en ze vond het ook lastig. Maar verder is er niks bijzonders mee aan de hand, hoor. Er staat tenminste niks over, en ik heb geen...
Je misgaat op het punt, omdat hij zegt, van die man niet, je wist je man niet, daardoor de meeste geen blind op staren.
Ja, waarschijnlijk... Waarschijnlijk is het zo, ik persoonlijk, als ik zou moeten inschatten van hoe het nou geweest is, dat lees ik gewoon letterlijk, ze heeft vijf mannen gehad, was niet tegelijk neem ik aan, want er staat niks verkeerds over. Dus ze heeft ze allemaal gehad en ze zijn allemaal gestorven, ze is vijfmaal weduwe en dan had ze weer een man, ze kan blijkbaar niet zonder, want anders dan was het volledig opgehouden. Nee, dus er is ook niks verkeerds aan en dan... Bij de zesde denk je, nou, weet je wat, dat trouwen en dat elke keer, dat moet nou maar eens afgelopen wezen. Je doet dat gewoon niet meer. Dat kan toch heel goed? En bovendien, waarom zou het niet kunnen zijn dat diegene u hebt, is uw man nog niet, of zoiets. Hè? Ja, dat noemen ze modern. Ik noem het niet modern, want volgens mij ging er nooit iemand naar de burgerlijke stand. En ik heb het idee dat het grootste deel van de wereldbevolking dat nog steeds niet doet. En ik zou ook niet weten wat daarmee fout zou zijn. Behalve dan dat het in strijd is met de zogeheten christelijke ethiek. Maar dat weet u, dat heb ik eens opgezocht in Trommius, christelijke ethiek, en daar staat het niet in. Dus dat is zo lastig. Ik kan het niet vinden, bedoel ik maar. Nee, dat meen ik echt. Maar in de Bijbel, ja, hoor eens. Ik ben bezig met de bespreking van Genesis. En er staat er gewoon in dat Rebecca die viel van de paard. Van de ezel? Waar viel ze vanaf? Van de kameel. Ze viel van de kameel toen ze Isaac zag, die gewoon in het veld liep. Dus dat moet wel heel bijzonder. Staat er echt. Ze zag hem, wie is dat? En toen zei Eliezer, de hoge priester dus, hè, eigenlijk. Die zei, dat is uw heer of zoiets. Hè? En toen viel ze van de kameel, leuk hè. Maar dat gaf niet. Toen kwam Isaac die raad erop en bracht er meteen de tent in. En wat daar gebeurde staat er ook nog bij. En zo waren ze dan man en vrouw geworden. Toch een gevallen vrouw, denk je dan natuurlijk. Maar zoiets, ik bedoel, hoezo, hè? Ja, ik kan er nooit wat mee verder hoor, al dat gedoe, al dat gepraat er altijd over. Nee, er staat gewoon, gij hebt vijf mannen gehad, helaas. En die gij nu hebt, is uw man niet. En verder staat er alleen, dat hebt gij met waarheid gezegd. En de vrouw zegt, die man die kent heel mijn leven. Niet in de zin van goed of kwaad, daar lees je helemaal niets over.
Helemaal absoluut niks. Daar gaat het dus ook niet over. Nou, gaan we terug naar vers 7. Is dus niks aan de hand. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Ja, hoezo niet? He? Dat is de put daar, Samaria, van oudsher, vanuit Genesis. Oh, dat is helemaal niks bijzonders. De put bij Sichem. En water halen is nou eenmaal vrouwenwerk. Niet omdat het zo zwaar is, maar vanwege de typologie. Dan begrijp je die dingen ook nog eens, hè? Het is altijd over de hele wereld zo geweest. Vrouwen moeten water halen. En je zou zeggen, dat moet je vrouw niet laten doen. Maar het hoort wel zo, omdat het water een beeld is van het woord van God, eigenlijk. En je vindt het in elk geval terug, doordat het woord van God aan Israël werd toevertrouwd. En Israël als de vrouw van Jehovah, en dus als dienstbaar aan Jehovah, want dat betekent het echt, was verantwoordelijk voor de verstrekking van het water. Zo is het eigenlijk. Als je een vrouw ziet met water sjouwen, dus een beeld van Israël met het woord van God. En dat is inderdaad een zware last. Je kunt niet zeggen dat Israël zo blijmoedig allemaal gedaan heeft. Bovendien wordt er zelfs gezegd dat de dame ook een juk droeg wat ze niet hebben kunnen dragen. Zodat het voor de vrouw in het algemeen ook wel zwaar werk geweest zou zijn om water te halen. Maar niettemin, het is wel een op zich bijbelse gedachte, maar het is vanwege de symboliek uiteraard. Dus is helemaal niks fout. Een vrouw uit Samaria om water te putten. En toen zei Jezus tot haar, geef mij te drinken. En ook zeg ik toch maar wat ik net in gedachten had. Want de gedachte is ook eigenlijk dat het water weer een beeld is van het woord van de man. Ja, het water wat Israël draagt, is een beeld van het woord van de man. Van het woord van de Heer namelijk. Zodat het zeer voor de hand ligt dat de vrouwen inderdaad water putten. En wel ook voor de man. Zodat het bij de man als het ware terugkomt. Ja, nou was ik even in Genesis. Maar u weet toch hoe Isaac aan Rebecca kwam? Er waren daar putten. En Eliezer moest een vrouw zoeken voor Isaac. En die maakt een afspraak met de Heer. Die zegt, als er een komt die van wie ik water krijg, en die dan ook zal zeggen van, laat mij ook uw kamelen te drinken geven, dan moet ze dat zijn. En dat is ook een mooi sprookje. Of sprookje, ik bedoel een mooi verhaal. Een mooie schitterende geschiedenis ook. Want ze deed dat. En dat kan ik me nog moeilijk voorstellen dat een vrouw dat doet. Hè? Zal ik een wildvreemde man water geven, dan zeggen, zal ik uw kameel ook nog even water geven. En Eliezer gaat apart een beetje, gaat zitten, staat erbij, gaat apart zitten kijken en wachten naar hoe die vrouw dat doet. Wel mooi gezicht geweest zijn. Maar goed, nee, lees maar na. Wat er allemaal staat. Hij heeft het helemaal afgewacht van, zou het waar wezen? En inderdaad, ze gaf al die kamelen water en toen haalde die gouden voorhoofd, zie je, vanuit zijn zak, zijn binnenzak of een zadeltas, weet je veel. En dan kreeg ze omgehangen enzovoorts. Nou, dat is toch net een sprookje. Hè? Maar het is precies hetzelfde verhaal. Het water halen, dat werd op deze wijze beloond. Het aanbieden van het water. Nou, dat is wat de vrouw zou moeten doen. En hier is een vrouw die water komt putten. De Heer vraagt aan haar water. Er komt geloof ik niet al te veel van terecht. Maar ze zou ongetwijfeld bereid zijn geweest om hem water te geven. Ze was tot meer bereid, dat blijkt ook wel. Dus in ieder geval, ze was bereid om dat te doen. En zij wordt ook inderdaad beloond. En de typologie is ongeveer gelijk. Al moet dan gezegd worden dat Rebecca een type is, niet van de gemeente, maar van Israël. Maar dat deze Samaritaanse vrouw een type is van de gemeente. Rebecca is Israël, heus. Maar deze Samaritaanse vrouw een type van de gemeente. Maar voor de rest is er grote overeenkomst. Dus de Heer zegt, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren heen gegaan in de stad opdat ze zouden spijzen kopen. De discipelen zijn er dus niet bij. Want de discipelen, de 12, zijn hier een uitbeelding nog steeds van het gelovig overblijfsel van Israël. Die zijn weg. Israël is weg. En dan krijg je een uitbeelding van de roeping van de gemeente. Uitgebeeld in deze Samaritaanse vrouw. Zo zei er dan de Samaritaanse vrouw tot hem. Hoe begeert gij die Jood zijt van mij te drinken die een Samaritaanse vrouw ben? Want de Joden houden geen gemeenschap met de Samaritanen. Nee, dat is ook de moeilijke situatie, de gecompliceerde situatie van de gemeente ook. Deze vrouw zegt, ik ben geen Jood, maar ze had wel de wet. Komt het op neer.
En ze kan ook in het verhaal zelf eigenlijk ook beschouwd worden, is helemaal geen probleem verder, beschouwd worden als een beeld van Israël, een gelovig overblijfsel van Israël levend onder de wet. Dat is ze niet in de eerste plaats, maar er is nauwelijks verschil tussen. Maar ze heeft dus allerlei kenmerken van het Jood zijn, maar toch is ze dat niet. En ze zegt, nee, daar heb ik helemaal niks mee te maken met Joden in het algemeen. Maar dat is precies ook de positie van de gemeente, waarvan we al gezegd hebben dat die in hoofdzaak in de eerste plaats gevormd wordt uit de 10 stammen van Israël, maar die hebben ook niks Joods. En toch is er een heel nauwe verbinding. Hè? Je kunt zeggen, we hebben geen gemeenschap met de Joden. Nee, maar dat staat nog te bezien, want er zijn wel degelijk grote raakvlakken, heet dat, hè? De Heer zelf bijvoorbeeld, ja, we hebben een gemeenschap met de Heer, dat is een Jood, dus dat is een heel mooi raakvlak, ja. Nou, er staat dan, Jezus antwoordde en zei tot haar, ik ga er meteen overheen, indien gij de gave Gods kendet, en indien gij kende wie hij is die tot u zegt, geef mij te drinken, dan weet je wel een heleboel, want wat is nou de gave Gods? Ja, dat is Romeinen. Nou, dit vers. Ja. De gave Gods is degene die zegt, geef mij te drinken. Dat is hij dus zelf. Gewoon een parallel, hè? Er staat ook maar één keer, indien gij de gave Gods kendet. Of indien gij kendet, staat er maar één keer. Het zou er twee keer moeten staan, weer beide zinnen. Maar staat er één keer voor beide zinnen. Dat maakt het tot een duidelijk parallelisme. En dus, degene die tot u zegt, geef mij te drinken, is de gave Gods. Gods onuitsprekelijke gave, wordt het elders genoemd, is immers de Heer Jezus Christus. Of in het heel algemeen, maar dat is in de klare taal van de Romeinenbrief. De genadegift Gods is het eeuwige leven, maar als Johannes er weer wat van mag zeggen, zou hij zeggen, en het eeuwige leven is in de Zoon. En Johannes 3. Nee, 5. 1 Johannes 5. Dus indien gij de gave Gods kendet, namelijk, zo kun je dan ook lezen, hè? Namelijk, wie hij is die tot u zegt, geef mij te drinken, zo zoudt gij van hem, van die gave Gods dus, hebben begeerd, en hij zou u levend water gegeven hebben. Waarmee het andere water tot doodwater verklaard wordt. En daar hebben we het ook al eens over gehad inmiddels. Hè? Het is namelijk het water waaruit men zou moeten wedergeboren worden. Uit het voorgaande hoofdstuk, uit Johannes 3. Of het water waarin men zou gedoopt moeten worden. Maar dat is niet alleen Johannes 3. Dat is zelfs het eerste vers, of de eerste twee versen van Johannes 4. Levend water is namelijk een beeld van het nieuwe verbond. Zoals het dode water een beeld is van het oude verbond. In het algemeen. En hier meer speciaal gaat, is natuurlijk verwijzen naar de beloften aan Abraham. De beloften uit Genesis, maar die beloften zouden vervuld moeten worden. Oftewel, het stilstaande water zou tot leven of zou in beweging gebracht moeten worden. Dus, hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw zei tot hem, Heere, gij hebt niet om mee te putten en de put is diep, van waar heb gij dan het levend water? En dat is dus een discussie in de stijl die we in het Johannes-evangelie kennen, ook al uit het voorgaande hoofdstuk, en die we nog veel malen tegen zullen komen. Hè? Onbegrip en zeker geen idee van de typologische betekenis van wat gezegd wordt. Dat is in strijd dus met de gedachte die sommigen schijnen te hebben, dat de Joden zoveel verstand hadden van typologie. En dat er zoveel in beeldspraak gesproken werd. Dat is dus niet zo. Integendeel, men begrijpt er helemaal niets van. Nicodemus niet, de geschoolde man dus niet. Maar hier de Samaritaanse vrouw ook niet. Ze zegt, gij hebt niet om mede te putten en de put is diep. Van waar heb je dan het levend water? Maar de eerste fout is dat ze denkt dat het om letterlijk water gaat. De tweede fout is dat ze het verschil niet kent tussen het stilstaande water en het levende water. En dat laatste is natuurlijk ook een fout die in onze dagen veel gemaakt wordt. Waarbij men weet te leven onder het nieuwe verbond, maar waarbij men in de praktijk leeft onder het oude verbond. Eenvoudig, omdat er zoiets bestaat als een verbondsverbond. theologie, enkelvoud verbond, hè? Enkelvoud verbondstheologie, enkelvoud, zo van een gedachte die eigenlijk inhoudt, in de praktijk althans, dat er maar eigenlijk maar sprake is van één verbond, waarbij elk volgend verbond slechts een uitwerking is van het voorgaande, zodat het allemaal toch één gedachte is, één verbond enzovoorts. Zodat men in de praktijk leeft onder het verbond wat de meeste tijd in de Bijbel in beslag neemt, en dat is het oude verbond. Daar leeft men onder. Men weet wel dat het anders is, maar in de praktijk maakt het geen enkel verschil. Men ziet het verschil niet tussen doodwater en levend water. Men ziet het verschil niet tussen het oude en het nieuwe verbond. Vraag er maar eens naar, moet je het nadrukkelijk naar vragen, wat het dan in de praktijk het verschil is tussen het oude en het nieuwe verbond. Dat doet niet op zondag, want je krijgt geheid ruzie. Ja, weet ik, maar je kunt zondag beter geen ruzie maken. Nee, zo is het toch. Wat is dan het verschil? Zoek het maar eens uit. Nee, het gaat om levend water. Nou goed, de discussie dan. Van waar heb gij dan het levend water? Zijt gij meerder dan onze vader Jacob? En wij stoppen meteen en zeggen ja, dat is zo. Zijt gij meerder dan onze vader Jacob? Onze vader Jacob. We hebben geen gemeenschap met de Joden, maar Jacob is onze vader. Ook een beetje een kronkel, hè? Toch? Ja. Zijt gij meerder dan onze vader Jacob die ons de put gegeven heeft? Staat meteen achter waarom hij vader genoemd wordt. Niet eens in de eerste plaats vanwege afstamming, maar wel in de eerste plaats omdat men die put heeft van Jacob geërfd. Ze hebben hem toch? Jacob is dood in elk geval, dus ze hebben hem van hem geërfd. Hij is dus in ieder geval langs die weg hun vader. Maar zijt gij meerder dan onze vader Jacob? Het antwoord is ja. De Heer zei trouwens al eens een keer meer dan Salomo. Is hier. Er is meer dan al die oud-testamentische figuren, omdat die oud-testamentische figuren een uitbeelding zijn of een afschaduwing zijn van de Heer zelf. En hij zelf is dus meerder dan Jacob. Maar als hier staat, zijt gij meerder dan onze vader Jacob, is het antwoord ja. En bovendien, Jacob is een type van de Heer Jezus. Jacob die deze put groef, als uitbeelding van het oude verbond en de beloften en dat soort dingen meer. Deze Jacob is een type van de Heer zelf die zorgt voor het water, voor het woord, namelijk van het nieuwe verbond. En voor de vervulling van de belofte dus. En in zekere zin ook de vervulling van de wet. Zijt gij meerder dan onze vader Jacob? Jawis. Die ons de put gegeven heeft en hij zelf heeft daaruit gedronken en zijn kinderen en zijn vee. En Jezus antwoordde en zeide tot haar, en ieder die van dit water drinkt, zal wederom dorsten. Komt de uitleg. En ook dat wordt gezegd, niet alleen over het letterlijk water, maar uiteraard ook over de overdrachtelijke betekenis daarvan. Oude verbond in het algemeen. En zelfs wat de beloften betreft, wie daarvan drinkt, zal wederom dorsten. Want het gaat erom dat die dingen vervuld zouden worden. Onder het nieuwe, door de middelaar van het nieuwe verbond. Door degene die die put graaft, zal ik dan maar zeggen. En dat is uiteraard de Heer zelf. En ieder die van dit water drinkt zal wederom dorsten. De vrouw maakt zich ook bezorgd, want ze moest alle dagen immers water halen. Het zou leuk zijn als ze nou levend water kreeg, dat ze niet meer terug hoefde te komen. Hè? Maar er staat dan, want er staat namelijk in vers 15, hè, dat ze dat zegt ook. Hè? Tamelijk naïef, maar goed. Maar dan vers 14, maar zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, dat is meer dan dat van Jacob, die zal in eeuwigheid niet dorsten, zodat levend water niet alleen maar betekent dat het stromend water is, bewegend water, dat is natuurlijk wel de meest letterlijke betekenis ervan, maar het levend water heeft zelfs de betekenis van water dat leven is, levend niet alleen als bijvoeglijk naamwoord, maar als synoniem, hè? Water is leven en leven is water. En het leven waarop gedoeld wordt is uiteraard het eeuwig leven. Het verhaal trouwens is eigenlijk hetzelfde als dat in het voorgaande hoofdstuk in een gesprek met Nicodemus. Net zo'n gesprek, overigens, waarbij gezegd wordt dat de mens niet geboren moet worden uit het water van de... uit vruchtwater, bij de geboorte zal ik maar zeggen, waar hij moet geboren worden uit geest. Oftewel uit ander water, levend water. En daardoor moet hij eeuwig leven ontvangen. Dan heb je ook twee soorten water tegenover elkaar. Het vruchtwater van de natuurlijke geboorte tegenover het water en geest, oftewel het geestelijk water van de wedergeboorte. Maar het gaat hierom precies hetzelfde. Alleen in Johannes 3 gaat het meer speciaal over Israël natuurlijk, de Joden, de leraar der Joden, Nicodemus. En hier gaat het over eigenlijk de gemeente. Of zo je wilt, de 10 stammen, dat kan ook, maakt niks uit. Het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. Dat water is niet meer te stoppen, is de gedachte. Want dat is een beeld van eeuwig leven. Dat staat er ook achter, springende tot in het eeuwig leven. Het is een wat moeilijke zin misschien als je het woord voor woord bespreekt. Maar de gedachte is gewoon dat dit water inderdaad eeuwig leven is. Of leidt tot eeuwig leven. Of eeuwig leven wordt, ik weet niet hoe je dat beter zegt. Hè? Water is leven, maar dit levend water is eeuwig leven. Dus zegt de vrouw, Heer, geef mij dat water, opdat mij niet dorsten en ik hier niet moet komen om te putten. Dat is nog steeds zo dat de Heer spreekt over geestelijke dingen. De vrouw hoort alleen maar de letterlijke dingen. Net als Nicodemus. Hè? Maar de Heer geeft het gesprek een andere wending en zegt, ga heen, roep je man en kom hier. Dat betekent zoveel als, nou, geef me nou eens water. Gesprek, dus toch geen andere wending. Hè? Als je de betekenis weet, dan is het niet anders. De Heer zei tot haar, geef mij eens water. Zo begon het. Toen kwam een discussie over haar water en het water wat hij kon bieden. En hier in vers 16 vraagt hij eigenlijk, nou, breng me nou dat water eens. Alleen, het wordt meteen overdrachtelijk genomen en nu op een andere manier overdrachtelijk, door te zeggen, ga heen, roep je man. En dan zegt de vrouw, ik heb geen man. En toen zei de Heer, dat heb gij wel gezegd, ik heb geen man, want je hebt 5 mannen gehad en die gij nu hebt, is uw man niet. Dat heb gij met waarheid gezegd. Maar het water waarom gevraagd werd, is immers een beeld van Oude Testament, de boeken van Mozes, de Torah, of hoe dat maar heet, maar de Oude Testamentische beloften, of voor mijn part de wet, maakt me niet uit. Hè. Maar dat is dat water, dat is dat stilstaande water uit de bron van Jacob. Zodat het gesprek niet ineens afbreekt en anders verder gaat, het is in wezen nog steeds hetzelfde verhaal. Breng die man nou eens. Wat is het niet? Nou, dan, gij hebt 5 mannen gehad. Nou, dat heb ik dus uitgelegd. Die 5 mannen zijn gewoon de 5 boeken van Mozes. Het is een uitbeelding van de Torah. En let op, het zijn er maar 5, geen 10. Want het woord van God is normaal gesproken 10. Maar als het onderverdeeld wordt, dan heb je een rechtse 5 en een linkse 5. Ook een wijze 5 en een dwaze 5. De dwaze kant, de linkse kant, is de buitenkant, de bovenkant, nou bovenkant, nou de kant die het eerst ziet, laat ik zeggen, is de oppervlakte, die kant is dat. De kant van de Bijbel die een mens ook altijd het eerst ziet en die ook hier geïllustreerd wordt. Wordt er gesproken over levend water, dan denk ik maar nou, inderdaad een stromend water. Een water, wat je drinken kunt of weet ik veel, de koffie van kunt zetten. Zoiets, hè. Kortom, het is de buitenkant. Emma leest de wet en zegt, daar is wet, daar moeten wij ons aan houden of niet. Of, maar in ieder geval, het woord van God is dan gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel. Daar wordt God zo moe van altijd. Dat is Jesaja 28. Hè? Dat is de linkse kant. De letterlijke kant, zal ik dan maar zeggen. Maar de veel belangrijke kant, de rechterkant noem ik dat dan. En in zekere zin is dat de onderkant. Het ligt namelijk onder de oppervlakte. Dat is de kant die spreekt niet over de mens en over wat hij zou moeten doen en laten. Maar die is de kant die spreekt over Christus. En die ons vertelt wie Christus is en wat hij voor ons doet. Maar let er goed op, het zijn dezelfde lettertjes waarin het allemaal staat in de Bijbel. Maar het ligt er maar aan hoe wij ze lezen en hoe wij ze toepassen, hoe we ermee omgaan. Dus het woord van God voor ons, net als voor Israël, gebod op gebod is, dan hebben we slechts te maken met een linkse 5. En als de het woord van God voor ons is een openbaring van God aangaande hemzelf, van zijn zoon, Jezus Christus enzovoorts, dan is het inderdaad de rechterkant. Nou, let nou op dat hier maar van 5 sprake is en niet van 10. En de gedachte is dat de wet inderdaad, of de Torah moet ik dan eigenlijk zeggen, voor alle duidelijkheid, de 5 boeken van Mozes dus, dat zijn inderdaad 5 boeken. En dat is weer zo, omdat die 5 ons spreekt over de rechtse 5, dat wil zeggen over de genade, over geestelijke dingen, over het werk wat God doet in Christus enzovoorts. Nou, die kant is het kennelijk. De andere kant kan het niet zijn, zou in strijd zijn met de hele verdere gedachtegang hier in Johannes. Dus het moet die rechtse kant zijn, de kant namelijk van de belofte, de kant namelijk waarin gesproken wordt over geestelijke zegeningen die onder het nieuwe verbond zouden worden uitgewerkt. En overal in de Bijbel waar je 2 van die 5 tegenover elkaar vindt, heeft dat deze betekenis. Het is altijd het woord wat een positieve kant heeft en een negatieve kant. Want ja, de stenen tafel waren er ook 2, had ook 2 kanten. En de boekrol was ook geschreven van binnen en van buiten. Had ook 2 kanten, weet u wel. Ja. En de ene kant is de oppervlakkige, toegepast op de oude mens. En de andere kant spreekt over Christus. En dat is nou eenmaal het geheim, om zo te zeggen, van de schriften. Maar als hier sprake is van deze 5 mannen, is het een verwijzing naar de wet, de 5 boeken van Mozes, maar iets dieper erop in. Het zou natuurlijk moeten gaan over de beloften die God daarin gedaan heeft met betrekking tot een nieuw verbond. Nou, er staat, gij hebt 5 mannen gehad en die gij nu hebt is uw man niet. Dat hebt gij met waarheid gezegd. De meest voor de hand liggende toepassing van die 5 en dan die 1, dat is gelegen in de parallel met het Joodse volk, wat immers ook gewoon de wet heeft, de 5 boeken van Mozes. Gij hebt 5 mannen gehad, kan dan ook gezegd worden. En die gij nu hebt, is uw man niet. Betekent dan dat de vorm van godsdienst die men heeft, dat die inderdaad onterecht is. Dat men daar niet echt mee getrouwd is. Hè? Aangetrouwd is, heet het dan trouwens in het Nederlands. Hè? Dus men echt niet echt aangetrouwd. Dan zou die, kijk, als je de vrouw ziet, ik doe het alleen als voorbeeld nu even. Hè? Als je de vrouw ziet als een beeld van het Joodse volk, dan staat 5 natuurlijk net zo goed voor de Torah, de 5 boeken van Mozes. En dan staat de 6, die ene man die ze nu heeft en die nou de man niet is, staat dan voor het Judaïsme. Want, oude verhaal, het Judaïsme is niet het praktische leven onder de Mozaïsche wet. Integendeel. Het is een verbastering van. Het heet dus wel man, maar het is niet haar man. Het is wel een religie, maar niet de religie in de Bijbelse betekenis van het woord. En daarom, ja, hoe moet ik het netjes zeggen, daarom zet de Heer er zich tegen. Of hij bestrijdt dat. Hij zegt ook, het is huichelarij wat jullie doen. Het is een verbastering van het woord van God. En je zegt leven onder de wet en onder Mozes, maar in werkelijkheid is dat niet het geval. 5 mannen gehad en die je nu hebt, is de man niet. Nou, maar nou zegt hij natuurlijk, ja, maar die vrouw was toch niet Juda, dus een Joodse volk, dus dat mag je daar toch niet op toepassen. Nee, maar ik deed het ook even als voorbeeld, dan ga ik nu naar Samaria zelf. De Samaritanen hadden ook de 5 boeken van Mozes, maar wat daarvan terechtgekomen is in de loop der tijd, is precies hetzelfde. De Samaritaanse godsdienst, zoals die nu nog bestaat, is net zo min Bijbels als dat het Judaïsme, de Joodse godsdienst, Bijbels is. Het is ervan afgeleid ooit. Maar nou niet in de positieve betekenis, maar juist in de negatieve betekenis. Het is ervan afgeleid. Erbij vandaan. En de Heer zou met hetzelfde recht niet alleen het Judaïsme, maar ook het Samaritanisme veroordelen. En we zouden terug moeten naar de wet in de zin van de Torah, naar de boeken van Mozes, waarin de beloften gedaan zijn met betrekking tot de komst van de Messias. Want zowel de Samaritanen als de Joden verwachten de Messias, maar op een totaal verkeerde manier. Voor beide geldt dat, maar dat denk ik van het christendom soms ook wel eens. Daar mag u even over nadenken onder de koffie. We waren in vers 18... In vers 18 van Johannes 4, waar staat, want gij hebt 5 mannen gehad, nou ben je er weer helemaal in, hè? Gij hebt 5 mannen gehad, en die gij nu hebt, is uw man niet, dat heb gij met waarheid gezegd. Zoals gezegd,
Wanneer je het toepast op de Joden, dan zou het geweest zijn... de vijf mannen zijn een beeld van de Torah, de vijf boeken van Mozes. En die zesde, die alternatieveling, zal ik maar zeggen... is dan inderdaad het judaïsme, dat wat er wel mee te maken heeft... maar wat niet hetzelfde is. En toegepast op de Samaritanen is het bijna hetzelfde. Vijf is weer de vijf boeken van Mozes. En dan de zes, de ene man, is het Samaritanisme... De Samaritaanse godsdienst zoals die nog bestaat. De Samaritanen zijn nog steeds een bestaande secte in Israël. Nou, dan staat er... De vrouw zeide tot hem... Heer, ik zie dat gij een profeet zijt. En dan hebben we de connectie ook... Kortsluiting noem ik dat meestal... met Johannes 3. Waar Nicodemus zei... Wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen. Enzovoorts. Want niemand kan deze dingen doen. Deze tekenen... die gij doet zo God met hem niet is. En hier vinden we een gelijksoortige opmerking. Namelijk, Heer, ik zie dat gij een profeet zijt. Waarna meteen een vraag gesteld wordt aan de profeet. Nu er een is, kunnen we meteen even de vraag stellen. En de vraag is dan, want daar gaat het altijd om... in de discussie tussen Joden en Samaritanen. Onze vaders hebben op deze berg aangebeden. Er staat hierbij welke, maar het schijnt Gerizim te zijn. Ik weet niet eens wat het betekent. Gerizim. Maar onze vaders hebben op deze berg aangebeden. Ik denk dat het gebergte van Efraïm is toch, hè? Als je het zo bekijkt. Hè? Moet Jozef, moet Efraïm zijn, het gebergte van Efraïm zijn. En u weet waarschijnlijk, het gebergte van Efraïm komt nog alles in de Bijbel voor. Omdat het de uitbeelding is van de gemeente. De hemelse roeping van de gemeente. De eerstgeborene, dubbele vrucht en zo. Nou goed. Onze vaders hebben op deze berg aangebeden. En gij lieden zegt dat Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Dat is ook een berg waarbij in het midden gelaten wordt of dat Moria is, de tempelberg, of Sion, de berg van de burcht. Van het huis van het paleis van David dus. Hè? Maar bergen dus ook. Dus de vraag is nu, waar moet men aanbidden? En dan staat er als antwoord, Jezus zei tot haar vrouw, geloof mij... De uren komt wanneer gij lieden nog op deze berg, nog te Jeruzalem de Vader zult aanbidden. Dat wil zeggen, het maakt dus ook helemaal niet uit welke van de twee. En het wordt dan ook uitgelegd, want er staat dan, gij lieden aanbidt wat gij niet weet. Wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Dat dan in elk geval. Maar, mag dan een verschil zijn, de Heer heeft toch meer... op met de Joden dan met de Samaritanen, blijkbaar, zo gezien. De zaligheid is uit de Joden, dat kan niet missen. Want hij was zelf een Jood, sterker nog, de Jood. De erfgenaam van Juda, immers, de Heer zelf. En hij zegt dus, de zaligheid is uit de Joden. Ik vind het altijd wat dubbelzinnige uitspraak, de zaligheid is uit de Joden. Dat valt meteen op, omdat het tegenovergestelde zou kunnen zijn van de zaligheid is in de Joden.
Uit de Joden is uitgehaald.
Dus uit de Joden kan zijn, het is op grond van. Hè? Uit kan betekenen op grond van. Ook in het Nederlands overigens. Hoef je niet meteen naar het Grieks. Hè? Uit kan betekenen op grond van. Is ergens op gebaseerd dus. Hè? Komt daaruit voort. Maar uit kan natuurlijk ook nog de betekenis dat ze meedragen. Het is daarvan weggenomen. Het is daaruit verdwenen. En dat dreigt hierachter. Hè? De zaligheid is uit de Joden. En dat... Op die manier is het zelfs hier erg op zijn plaats, omdat we natuurlijk weten langzamerhand dat deze geschiedenis spreekt over hoe de zaligheid van de Joden zou worden weggenomen en zou gegeven worden aan de... Oh, daar had ik nog niet aan gedacht. Aan de... Want ik dacht aan Samaritanen dan wel gemeente, maar zeg maar heidenen. Ze zegt zeg maar heidenen, zegt ze. Hè? Ja. Dat is altijd goed dan, hè? Maar zo is het ook inderdaad. Ja. Uit de Joden, en naast dit vers, je zou het als paralleltekst naast vers 22 dus ook kunnen zetten... Handelingen 28, vers 28, de beroemde vers. Het zij u dan bekend dat de zaligheid de heidenen aan de heidenen gezonden is en die zullen horen.
Kan je dat even gewoon tekst niet opmaken wat het precies is?
Nee. Nee, uit het Nederlands ook niet. Uit. Ja, dus met voorzetsels nu eenmaal. Het is een beetje breed. Uit de context blijkt wel hoe nauwkeuriger toegepast moet worden. Zegt niet zoveel. Maar hier staat inderdaad, wij weten, wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. De eerste gedachte is, de zaligheid is bij de Joden. Zou consequent geweest zijn, hè? Wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is bij de Joden, niet bij de Samaritanen. Maar staat er niet, er staat de zaligheid is uit de Joden. En hoe dan ook als het betekent dat het gebaseerd is op het erfgoed van de Joden, dan nog betekent het dat het uit de Joden ergens anders naartoe gaat. De vraag is alleen, blijft het ook bij de Joden of wordt het ook van de Joden weggenomen? Want het kan ergens uit voortkomen, het water komt uit de kraan, maar in de kraan is het dan ook nog. Hè?
Ja.
Of de aarde staat uit het water. Jawel, maar daar beneden, daar is nog steeds de aarde. En het Nieuwe Jeruzalem, want ik kan het nooit nalaten om dat aan te halen. Omdat het zo hard nodig is, blijkbaar. Het Nieuwe Jeruzalem daalt uit de hemel naar de aarde, maar het blijft heus in de hemel. Daarna ook op de aarde. Of ik moet eigenlijk zeggen, alzo ook op de aarde. Maar het blijft in de hemel, maar het breidt zich ook uit naar de aarde. En de vraag is, zaligheid is uit de Joden, maar blijft het dan ook bij de Joden? Kan allebei, hè? Als het toegepast zou worden, en dat kan, op de dagen van de wederkomst van Christus en wat er verder volgt, de openbaring van het koninkrijk, is de zaligheid uit de Joden. En dat betekent dat het vanuit de Joden ook gebracht zal worden naar de heidenen, zonder dat het uit de Joden verdwijnt. Maar in onze bedeling, en daar gaat dit schriftgedeelte immers over, via Samaria, hè, is het zo dat de zaligheid van de Joden zou worden weggenomen en gegeven zou worden aan de heidenen. Want het kan allemaal ondergebracht worden in de uitdrukking, de zaligheid is uit de Joden. En zo zit, dat is niks bijzonders, want zo zit het met alle oud-testamentische profetie, ik heb het vaak genoeg gezegd, die formulering is dikwijls zo dubbelzinnig. Opdat de woorden zouden kunnen worden toegepast op totaal verschillende omstandigheden. De ene in verband met de openbaring en de andere in verband met de verborgenheden van het koninkrijk. Dat is hier kennelijk ook zo. Maar je zou als paralleltekst inderdaad kunnen noemen Handelingen 28 vers 28, waar de zaligheid Gods aan de heidenen gezond is en dan inderdaad van de Joden zou worden weggenomen. En als je dan nog een paralleltekst moet hebben, zou je die moeten nemen waar staat dat het koninkrijk, Matthäus 21 geloof ik, dat het koninkrijk van Israël van de Joden zou worden weggenomen en gegeven zou worden aan een ander volk. Ja, Matthäus 21 vers 43. Matthäus 21 vers 43. Daarom zeg ik ulieden, dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en aan een volk gegeven dat zijn vruchten wel degelijk voortbrengt. Naast Handelingen 28 betekent het dat andere volk een volk is uit de heidenen, en het is dus de gemeente. Maar het betekent tegelijkertijd dat het van Israël zal worden weggenomen. En sterker nog, het volgende vers, vers 44 van Matthäus 21, veronderstelt zelfs dat niet alleen de zaligheid van Israël zal worden weggenomen, maar dat Israël zelf zal worden weggenomen. In de zin van de Joden. Want die zouden te pletter vallen op de steen. Hetgeen ook gebeurde en werd uitgebeeld in Judas. Judas, de man. Die te pletter viel. Beeld van het Joodse volk, zeker. Ja, Judas, ja. Wie op de steen valt, staat er, hè?
Zal hij vermorzelen.
Die zal verpletterd worden, staat er. Op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. Er zijn twee mogelijkheden. Of je valt op de steen, of de steen valt op jou. Ik zou niet weten wat ik kiezen moest, maar... He? Maar inderdaad, beide mogelijkheden zijn aanwezig. Beide worden ook toegepast trouwens. Israël valt over de steen. Maar over en op is altijd hetzelfde. Dus Israël valt op de steen. En wordt op de steen verpletterd. Valt te pletter noemen wij dat dan. Maar zo staat het over Judas ook. Als een ingewanden spat in het rond staat er. Nee, ik denk altijd heeft hij niet zoveel geleden. Maar dat mag ik natuurlijk ook niet denken. Maar, want de zoon des verderfs, nou ja, goed, laat maar.
Staat dat van zijn eigen
handen? Ja.
Hij is opengebarsten, staat er. En ingewanden zijn er uitgebarsten. Dat is een beeld van de verstrooiing van Juda. Ja, sorry voor dit soort onsmakelijke voorbeelden. Ja, ze staan in de Bijbel, nietwaar? Ja. En van zijn geld werd die akker gekocht. Dat was niet die van Machpela van Efron en ook niet die bij Sichem. Maar bij nader inzien was het hem toch. Maar dan overdrachtelijk. Akker tot rust, een dodenakker, Akeldama, dodenakker tot rustplaats voor de vreemdeling binnen Jeruzalem. Oftewel de heidenen die deel hebben gekregen aan Israël. Dat is de gemeente. Dat is van die dat geld betaald. Jawel, zeker wel. Het beeld van de gemeente. Van de pottenbakker. De akker van de pottenbakker uit Ezechiël, die was hem. Nou ja, goed. Ja, wat een verband. Ik moet ze gauw loslaten. Want anders verdwalen wij, zo heet dat. Maar de gedachte is dus die van Matteüs 21... dat inderdaad het koninkrijk God zou worden weggenomen van Juda, van de Joden... en aan een ander volk zou gegeven worden... dat zijn vruchten wel degelijk zou voortbrengen... waarbij dus dat volk uiteraard een beeld is van de gemeente... al staat het daar niet bij in Matteüs 21, maar het is natuurlijk wel zo... een ander volk dat verzameld zou worden uit de heidenen. Nou, Johannes 4 dus, terug, waar, Johannes 4, waar stond in vers 22. Gijlieden aanbidt wat gij niet weet, wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden, niet uit de Samaritanen. De zaligheid is niet uit de 10 stammen, maar uit de 2. Dat is ook inderdaad zo, want het komt uit Juda. En dat is de 2. Dan wel één van de 2. En dus uit de Heer Jezus. Maar het zou gegeven worden, wel degelijk aan de 10. Of aan de heidenen, of aan de Samaritanen, of aan de gemeente. Ja, ik moet elke keer al die woorden maar gebruiken voor het gemak. Hè. Dat is nu helemaal zo. Maar er staat dan ook, er staat... Maar de uren komt en is nu, wanneer de ware aanbidders... de Vader aanbidden zullen in geest en waarheid. Dat zijn niet letterlijk Samaritanen, dat zijn ook niet letterlijk Joden, maar het zijn degenen die tot geloof zijn gekomen in de Heer Jezus, uiteraard in onze bedeling. En dit vers, vers 23, of 22 en 23, zou gelegd moeten worden of kunnen worden naast hoofdstuk 1. Hij was in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend, Samaritanen bijvoorbeeld. Hij kwam tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen, de Joden bijvoorbeeld. Maar zoveel hem aangenomen hebben, de gemeente, niet bijvoorbeeld, hè, zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. En wij zijn het inmiddels dan ook. Ik had nooit nalaten om dat meteen bij te lezen uit 1 Johannes 3. Hè. En wij zijn het ook. Hè. Dus krijg je dat misverstand weer dat we het nog moeten worden. Nee, wij zijn het ook. En zo is het hier ook. Niet... bij de Samaritanen, niet bij de Joden, maar bij de gemeente. Dat die gemeente hoofdzakelijk uit de 10 stammen waarvan deze Samaritaanse vrouw in beeld is gevormd wordt, dat steekt daar natuurlijk achter. Dat is zo, hè. Maar er staat, de uren komt en is nu wanneer de ware aanbidders, de Vader aanbidden zullen in geest en waarheid. En dan laten we Johannes er even op los met zijn... Thesaurus heet dat, noemen ze dat, een synoniemenlijst, dat is een synoniemenlijst, hè. Geest en waarheid ligt naast genade en waarheid. En genade en waarheid is het tegenovergestelde van wet. Wat zei je? Hoorde ik hem daar? Hoorde ik het nou echt? Wet en leugen, hoorde ik dat? Genade en waarheid is tegenovergestelde van wet en leugen. Dat laatste had ik weg willen laten, maar ik meende dat ik het hoorde. Hè? Nee, er staat in Johannes 1. Want de wet is door Mozes gegeven. Genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Er staat ook niet wet en leugen. Johannes heeft het daar ook weggelaten. Hè? Maar een goede verstaander, een goede lezer weet het dan meteen. Hè? De wet als wet is inderdaad leugen. En bevordert ook de leugen. Het is ook een leugen.
Dat was het mededoel. Hij veroorzaakt leugen.
Dat in elk geval. Ik heb het kort geleden ergens gezegd.
Als je onder de wet leeft, ben je verplicht te liegen.
Ja.
Want anders dan ga je dood. Dan word je door de wet veroordeeld. Sowieso. Dus geen andere mogelijkheid. En dus kun je niet onder de wet leven. Je kunt onder de wet alleen nog maar sterven. Dus wil je onder de wet leven, dan moet je liegen. Dus iedereen die sinds enige tijd onder de wet leeft, kun je dus rustig aanspreken met leugenaar. Gij geveinsden, gij adderen gebroed. Blijft niks aan, hoef je verder niks over te weten. Toch, je moet ontkennen, want anders dan gaat de kop eraf. Yes, zo is dat. Zo is het met iemand die onder de wet leeft. Denk maar aan Johannes de Doper. Nee, die is een voorbeeld daarvan, begrijp me goed, hè? Type van de laatste profeet van het Oude Verbond. En inderdaad, letterlijk het hoofd weg. Ja, daar ga ik nog niet verder op in. Maar de gedachte is inderdaad, wet is door Mozes gegeven. En tegenover staat genade, want dat is tegenovergestelde van wet. Maar genade en waarheid, maar waarheid is dus kennelijk ook op een of andere subtiele wijze tegenovergestelde van wet. Genade en waarheid zijn door Jezus Christus geworden. Ik kan trouwens niet missen, want genade is aanduiding van het nieuwe verbond. En waarheid is ook aanduiding van het nieuwe verbond. Je neemt het woord en concordantie. En zoek het maar eens op. In het Oude Testament bijvoorbeeld. Waarheid. Het nieuwe is vanzelfsprekend. Maar het Oude Testament. Waarheid is altijd de verwijzing naar het nieuwe verbond. Genade en waarheid. Maar het Oude Verbond is bediening van vlees. Is op het vlees gelegd. Wet des vleeselijken gebods. Dus vlees heeft te maken met de wet en vandaar dat geest dan ook een aanduiding is van het nieuwe verbond. En daarom kan hier staan geest en waarheid. De ure komt wanneer de ware aanbidders, de vader aanbidders, zullen in geest en waarheid. Samen allebei aanduiding van het nieuwe verbond. Bovendien in 2 Korinthe 3 staat het ook letterlijk. Namelijk, het oude verbond is bediening des doods. En het nieuwe verbond is bediening des geestes. Je hebt trouwens nog een mooie hendiadis met geest. Dat is geest en leven. Of hendiadis, een synonymia is het eigenlijk. Als het nou helemaal over gaat. Hè? Geest en leven. Maar hier is het geest en waarheid. De gedachte is namelijk dat zowel Jood als Samaritaan leeft onder het oude verbond. En onder het oude verbond kun je zorgen maken of je wel op de juiste plaats aanbidt. Het heeft alles met wet te maken. Maar onder het nieuwe verbond is dat anders, want het nieuwe verbond is niet aan vlees en dus ook niet aan plaats en tijd gebonden. Maar het heeft te maken met geestelijke dingen. Dus men zou niet moeten aanbidden op de berg, of in een berg, of in een bepaald land, maar in de geest. Er staat dan ook achter. Er staat, want de Vader zoekt ook de zulke die hem aanbidden. God is geest en die hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en waarheid. Moeten dus aanbidden op grond van en in verband met, of verbonden met, want dat is in, verbonden met het nieuwe verbond. Dat geldt zelfs voor degenen die aanbidden in de dagen van het oude. Want aanbidding, ook in de dagen van het oude, heeft altijd te maken met een vooruitwijzen naar het nieuwe verbond. Als God gediend wordt, dan is dat niet zozeer omdat hij wet gegeven heeft, maar is dat omdat hij beloften gedaan heeft. Belofte aangaande nieuw verbond. De God wordt dan ook aangesproken met, gij God van Abraham, Isaac en Jacob. Niet gij God van Mozes, maar gij God van Abraham, Isaac en Jacob. En zo stelt hij zich ook voor. Ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. De God die beloften gedaan heeft. En als hij dus aanbeden wordt, dan is dat op grond van de belofte die hij gedaan heeft. En in onze dagen zelfs op grond van de belofte die hij vervuld heeft inmiddels. Want dat is wat werkelijk van belang is. Dat is de rechterkant, denk ik dan maar, van de wet. God is geest, zegt vers 24. Dat een moet u weglaten hoor. Het woord bestaat niet. Het geeft ons het recht het weg te laten. Het geeft anderen de mogelijkheid om het in te voegen zonder het schuin te hoeven drukken. Dat is hier ook gebeurd. De Jehovah's getuigen doen het ook, hè? Johannes 1 vers 1, hè? Dat weet je toch, hè?
Ja.
In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was een God. Het woord was een God.
Want er staat niet de God, dus er zal het een moeten zijn. En zij leggen er dan prompt nadruk op, al was het maar door in te voegen. Dan krijgt het automatisch nadruk. God, een God. Zo eigenlijk betekent het dan niks meer. Dat is eigenlijk de bedoeling, hè? Want wij zeggen het woord was God. En dat het over de Heer Jezus gaat is duidelijk, maar zij geloven niet in de godheid van de Heer Jezus. En zo redeneren ze dat weg. Zet het woordje een erin. Maar dat is natuurlijk onzin. Het woordje een bestaat niet. Je mag het er ook niet invoeren. Laat staan klemtoon geven. Dat mag helemaal niet. Je zou het eigenlijk overal weg moeten laten natuurlijk. Hier in ieder geval ook. God is geest. Niet God is een geest. God is geest. Hoor. Niet dat het veel verschil maakt. Maar het is gewoon beter Nederlands ook trouwens. Hoor. Jawel. De Engelsen die hebben er een handje van om het een ertussen te zetten. Maar die houden van understatements. Hè? Hier ben je timmerman, daar ben je een timmerman. Zo van, er zijn er nog meer. Ik ben niet alleen, je kunt ook bij een ander terecht. Dus understatements, een beetje afzwakken. Hè? Nee? Ja. Maar een moet je gewoon weglaten. God is geest. En die hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. Dat is volkomen logisch natuurlijk op grond van wat hier letterlijk staat. Maar in het algemeen is de gedachte dat God geest is en zich dus niet primair bezighoudt met de dingen van het vlees, met vleeselijke, met zienlijke, vergankelijke dingen. En dat betekent dan ook dat als God gediend wordt, dan wordt hij gediend in geest en waarheid. Dat wil zeggen in verband met onvergankelijke dingen, in verband met geestelijke dingen, in verband met onzienlijke dingen. Want dat is de wereld waarin God zelf ook leeft en waarin wij betrokken worden en waarin wij zelfs getrokken worden, door geloof immers, want we worden door hem getrokken uit deze tegenwoordige wereld en uit de duisternis en overgezet in het koninkrijk en dus in de hemel zelf. God is geest en die hem aanbidden moet aanbidden in geest en waarheid. Zelfs de bewerkers of vertalers hebben een verwijzing erbij gezet naar 2 Korinthe 3, vers 17, dat zal wel zijn die tekst waar staat, de Heer is de geest. En waar de geest des Heeren is, daar is vrijheid. Dat is ook een term voor het nieuwe verbond. Zeker. Dat is 2 Korinthe 3, is het zo? Ja, vers 7. Ja, inderdaad. De Heeren nu is de geest. Dat nu mag je weglaten hoor. De Heeren nu is de geest. 2 Korinthe 3 vers 17. De Heer is de geest en waar de geest des Heeren is, oftewel waar de geest namelijk de Heer is een mooi voorbeeld van hoe zo'n genitief is in elkaar steekt. Hè? De Heer is de geest en dus waar de geest namelijk de Heer is, al daar is vrijheid, maar zoals gezegd, het gaat over het nieuwe verbond. Dit is ook die schriftplaats die zegt, het oude verbond is bediening des doods, dat is vers 7 namelijk. En de nieuwe verbond is bediening des geestes. En dus des levens, in vers 8. Waarna in vers 9 het oude verbond heet bediening der verdoemenis. En het nieuwe verbond heet dan bediening der rechtvaardigheid. Maar het nieuwe verbond is bediening des geestes. En in vers 17 staat wat die geest is, dat is namelijk de Heer. De Heer is de geest. Oftewel, die geest is de Heer. En waar die Heer, oftewel waar die geest is, al daar is vrijheid. En daar hoef je dus ook niet op een bepaalde berg te aanbidden. Maar dat kan overal, in geest en in waarheid. Dat is Johannes 4, vers 23 en 24. Waarna de vrouw zegt, ik weet dat de Messias komt. En Johannes vertaalt het even, die genaamd wordt Christus. Want hij vertaalt het even naar het Griekse. Messias, oftewel Christus. De vrouw zei, ik weet dat de Christus komt. Wanneer die zal gekomen zijn, zo zal hij ons alle dingen verkondigen. Dat is een visje uitwerpen wat ze hier doet. Want de gedachte is natuurlijk dat de Samaritanen, net als de Joden, Messias verwachten op grond van de beloften in de boeken van Mozes. Leuk hè, dat kan dus heel goed. Ja. En zij leren van hem dat hij alles
zal vertellen. Dat is trouwens makkelijk. Het leuke daarvan is dat die Samaritanen dus kennelijk aardig goed weten hoe dat zit met het oude verbond. Want de gedachte is dan dat in het oude verbond, althans in de boeken van Mozes, bepaalde dingen verborgen zijn die later geopenbaard zouden worden door de Messias die zou komen om verborgene dingen te openbaren. Zoals bijvoorbeeld, noemen ze een eerstgeborene, Jozef. Safnat Paanea. Vertalen ze met openbaarder van verborgenheden. Klopt precies. En denk maar aan Deuteronomie. De verborgene dingen zijn voor de Heer onze God. Maar als de Messias komt, zal hij de verborgen dingen openbaren. Waarna die vrouw het natuurlijk betrekt op de oppervlakkige dingen van het aardse bestaan. En zegt, als de Messias komt, zal die precies weten hoeveel mannen ik gehad heb. En wat, nou ja, goed. En nog een paar dingen, maar daar zijn wij niet in geïnteresseerd. Hoop ik. Als die Messias komt, zal hij het allemaal weten. Dat is de verbastering, de vervlakking natuurlijk van de oorspronkelijke gedachten.